vragen om jullie Bijbels te openen op Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. We behandelen momenteel de wapenrusting van God. En ik wil onze aandacht richten vandaag op vers 18. Maar zoals we de afgelopen week hebben gedaan, ook lezen vanaf vers 10. En dan stoppen bij vers 18, bidden en dan de tekst uiteenzetten. Paulus schrijft in Efeze 6 vanaf vers 10, schrijft hij: verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer. We bidden iedere week. Danken we u dat we onze aanbidding op deze wijze gezamenlijk voort kunnen zetten. We danken u, Heer, voor uw woord. Uw woord wat de waarheid is. En we bidden, Heer, dat u ons inzicht geeft, dat u ons wijsheid geeft, dat u spreekt door uw woord. Dat u ons een hart geeft om te begrijpen, Heer, en dat u verheerlijk mag worden. En we hier veranderd weggaan, aangespoord, bemoedigd, toegerust, tot eer en glorie van uw naam. Dat bidden we en vragen we in Jezus' naam. Amen. We sluiten vandaag samen onze serie van de wapenrusting af. Nou, als je hierbij stilstaat, dan kun je niets anders dan beseffen hoeveel genade onze God ons gegeven heeft. Genade om stand te houden, genade om weerstand te bieden, genade om te volharden. En ik hoop dat we een glimp hebben gekregen van de diepte en de ernst van de strijd. Die we voeren, waarin we ons bevinden als discipelen van onze Heer Jezus. En ik blijf het herhalen, omdat het noodzakelijk is om ons bewust te zijn van het feit dat dit geen abstracte strijd is. En wij als discipelen van de Heer Jezus Christus voeren geen abstracte strijd. Wij gaan tegen de stroom van de wereld in. Wat wij geloven, wat wij belijden, wat wij verkondigen, dat roept weerstand op. En het wordt actief tegengewerkt. We hebben een vijand die actief de genade waarin we staan probeert te ondermijnen. Hij is actief bezig met het zaaien van leugens, het zaaien van twijfels, het zaaien van verwarring, het zaaien van verdeeldheid. Dat is iets wat hij actief doet. Kijk je vanaf het begin af, waarin de Satan Eva deed twijfelen aan de goedheid, de oprechtheid, de betrouwbaarheid van de Heere God. Zo is de duivel vandaag de dag nog steeds bezig. De uiting van de strijd kan van periode op periode, misschien zelfs van generatie op generatie, verschillen. Maar de werkwijze van de Satan blijft hetzelfde. En wat hij doet is misleiden, verleiden, afleiden. En dat allemaal om te gronden te richten. Dat allemaal om te verslinden, zoals de apostel Petrus dat schrijft. En hij heeft één wapen en dat wapen is de leugen. Dat is wat hij gebruikt. Die leugens verspreidt hij. En begrijp me niet verkeerd, ik sta hier niet te ageren tegen de overheid. Maar die leugens verspreidt hij door de overheid onder andere. Die leugens verspreidt hij door de media. Die leugens verspreidt hij ook door het schoolsysteem. Die leugens verspreidt hij door hen die belijden christenen te zijn. maar in hun kern mensen zijn die ongerechtigheid bedrijven. Die leugens verspreidt hij door allerlei religies en ideologieën. En dat is waar wij stand tegen moeten houden. Maar zoals ik al zei, in en van onszelf zijn we daar niet tegen opgewassen. Als de Satan in staat was Adam en Eva, die oprecht geschapen waren, te verleiden, wat zal hij dan met ons doen die iedere dag te maken hebben met onze gevallen natuur? Wat is dan onze hoop? En Paulus geeft die hoop. Hij wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Petrus gaf ook die hoop. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. En Jacobus geeft ook de hoop. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus God heeft ons niet aan ons lot overgelaten in deze strijd. Het is niet zo dat hij ons zalig heeft gemaakt en dat we het zelf dan moeten uitzoeken. In de sterkte van zijn macht worden we gesterkt. We dienen ons te bekleden met zijn wapenrusting. De wapenrusting die hij ons biedt en hij ons geeft. Hij zelf is onze hoop, hebben we al deze week gezien. En dat is genade. Dat is genade. Het is genade om te weten dat als de werkwijze van de duivel de leugen is, dat de Heere God ons leert om ons middel te omgorden met de waarheid. Het is genade om te weten dat als de werkwijze van de Satan is om ons te doen vertrouwen op het vlees en hij een werker van ongerechtigheid is, dat de Heere God ons leert om ons te bekleden met het borstharnas van de gerechtigheid. De gerechtigheid van onze Heere Jezus Christus, wat ons is toegerekend, en ook de praktische gerechtigheid wat daaruit voortvloeit. Het heilige leven. Het is genade om te weten dat als de werkwijze van de Satan is om ons in verwarring en onzekerheid te brengen over de fundamenten van ons geloof, dat de Heere God ons leert om onze voeten te schoeien met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het is het evangelie wat ons vaste grond geeft onder onze voeten, zodat we niet wankelen, maar standvastig blijven in de zekerheid van de vrede die we hebben in onze Heere Jezus Christus. Het is genade om te weten dat als de werkwijze van de Satan is om vurige pijlen van twijfel, van ontmoediging en beschuldigingen op ons af te schieten, dat de Heere God ons leert om het schild van het geloof op te nemen. Dus een levend vertrouwen op de belofte van God en op zijn karakter. En wanneer wij ons vasthouden aan de waarheid van zijn woord, kunnen we de leugens en aanvallen van de duivel doven, omdat we weten dat onze hoop gefundeerd is op de onveranderlijke God. En het is genade om te weten dat als de werkwijze van de Satan is om ons te ontmoedigen, ons geloof te ondermijnen en ons te laten twijfelen aan onze zaligmaking, dat de Heere ons leert om de helm van de zaligheid op te zetten. De helm van de zaligheid beschermt onze gedachten, herinnert ons dat we gered zijn door genade, niet door onze werken. Het beschermt ons tegen de aanvallen van onzekerheid over onze positie in onze Heere Jezus Christus. En geeft ons de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En het is genade om te weten dat als de werkwijze van de Satan is om ons geestelijk helemaal kapot te maken en om ons af te leiden van de waarheid, dat de Heere God ons het zwaard van de geest, Gods woord, heeft gegeven. Het woord van God is levend, het is krachtig, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het stelt ons in staat om de leugens van de vijand te ontmaskeren. En nu, terwijl we worden opgeroepen om stand te houden door ons te bekleden met een wapenrusting, is er iets wat door dit alles heen dient te gebeuren. Als er één onderwerp is wat ik persoonlijk het moeilijkste vind om over te spreken, dan is het gebed. Gebed. Want ik durf heel eerlijk te belijden, ik moet meer bidden. Ik moet gewoon meer bidden. Dat ik bij lange na niet het gebedsleven heb waarvan ik zie dat dat voorkomt in de schrift. En dan is het enorm confronterend dat wij op deze manier door de schrift heen gaan. Want je moet wat met de tekst die je gepresenteerd wordt. Je moet er wat mee. Maar tegelijkertijd word ik bemoedigd, want dit dwingt mij niet alleen om theologisch hiermee te worstelen, maar ook om te volharden hierin en dit uitwerking te laten hebben in mijn eigen leven en hopelijk ook in het leven van jullie als mijn broeders en zusters. Dus laten we kijken naar wat de apostel Paulus schrijft. Vers 18. Hij schrijft: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, er wordt door sommigen uitgelegd dat ook dit onderdeel is van de wapenrusting. Dus dat dit het laatste onderdeel van de wapenrusting is. Nou, ik kan er niet in meegaan, omdat je ziet dat Paulus bij ieder onderdeel een verwijzing maakt naar de uitrusting van die Romeinse soldaat. He, dus je middel omgord, het borstharnas, de voeten geschoeid, het schild, de helm en het zwaard. En bij gebed maakt hij die verwijzing niet. Dus ik kan niet meegaan in die conclusie en interpretatie. Ik geloof dat de tekst ons leert dat we al deze dingen biddend horen te doen. Dat we in de strijd niet zoiets hebben van: oké, de Heere God heeft dit alles gegeven en vanaf hier kan ik het zelf wel. En nu red ik het zelf wel. Nee, we dienen dit biddend te doen. Deze strijd voeren we ook biddend, als het ware spreekwoordelijk, op onze knieën. En broeders en zusters, als er een noodzaak is in de gemeente, als er een noodzaak is in de gemeente, dan is het gebed. Dat is echt een absolute noodzaak. En ik heb een hoop teksten waar ik met jullie doorheen wil gaan. Want van wie anders kunnen we beter leren dan van onze Heer Jezus Christus? Want zijn bediening hier op aarde bestond niet alleen uit prediking, uit tekenen en wonderen. Continu in de evangelie lezen we hoe vurig onze Heer Jezus Christus bad. Nou, we beginnen. Als jullie in jullie Bijbels naar Lucas gaan, ik heb ze allemaal wel op het scherm. Loopt volgens mij vast. Lucas 3, we gaan er gewoon doorheen. We hebben heel wat teksten die we gaan lezen. Lucas 3, vers 21 en 22. Daar schrijft Lucas: en het geschiedde toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. We gaan verder naar Lucas 5, vers 15 en 16. Die bladeren van die Bijbel zijn zo prachtig om te horen. Lucas 5, vers 15 en 16. Het gerucht over hem, dus onze Heer Jezus, verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Hij bad. Volgende, Lucas 6, vers 12. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En dit is niet tot onze veroordeling, maar hoe snel gebeurt het dat je in je gedachten afdwaalt tijdens het bidden? En hoe vaak gebeurt het dat je niet eens bidt? En kun je je voorstellen dat we hier lezen dat de Heere Jezus de hele nacht bad? Volgende, Lucas 9, vers 18. En het gebeurde weer toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren en hij vroeg hun: wie zeggen de menigte dat ik ben? Het volgende, Lucas 9, vers 28 en 29. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn aangezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En ik weet dat jullie het punt inmiddels snappen, maar we gaan gewoon door. Het is zo inzichtelijk en goed om dit te zien. Dat het niet simpelweg een principe is wat ons wordt gegeven. Dat het niet simpelweg is om vroom te doen. Maar onze zaligmaker deed dit voortdurend tijdens zijn aardse bediening. Let op verder in Lucas 10, vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Lucas 11, volgende. Vers 1. En het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. We gaan verder. We springen naar Lucas 22. Versen 31 en 32. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Verder in hetzelfde hoofdstuk. Versen 39 tot en met 46. We zijn er bijna. En hij ging de stad uit en vertrok, let op wat er staat, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. In het volgende hoofdstuk, toen hij aan het kruis hing. Dit zijn uitspraken die we kennen. Lucas 23, vers 34. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het laatste, Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Broeders en zussen, ik kan niets anders zeggen dan: wij dienen actief te bidden. Wij dienen te bidden. En alsof het leven van de Heere Jezus zelf niet al genoeg is als voorbeeld, let op de oproepen die er in de schrift zijn om te bidden. Laten we beginnen met een oproep van de Heer Jezus zelf. We hebben enkele gelezen, maar let op wat hij zegt in Lucas 18. Vers 1. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Men moet altijd bidden, leert de Heer Jezus. Men moet altijd bidden. Paulus schrijft in onze tekst van vanmorgen ook: bij elke gelegenheid. En waar Paulus hier naar refereert is niet alleen door de dag heen, hè, maar ook in momenten van specifieke geestelijke strijd. We lazen net, toen de zielenstrijd heftiger werd, ging hij des te vuriger bidden. Het verwijst naar die cruciale of gunstige momenten waarin gebed noodzakelijk is om kracht en leiding van de Heere God te ontvangen. Het benadrukt dat er belangrijke kritieke momenten zijn in ons leven of in de geestelijke strijd waarin gebed essentieel is, waarin het onmisbaar is. Ik wil een aantal gedeelten met jullie lezen waar we dit, wat de apostel Paulus schrijft, tot uiting zien komen in zowel het Nieuwe als het Oude Testament. En je ziet dit krachtig tot uiting komen in zowel het leven van individuen als gezamenlijk, in gemeenschap. Dan ga in je Bijbel alsjeblieft naar 1 Samuel 1. Dit is een prachtige. Als het goed is, kennen we de meeste van ons. Hier lezen we over Hanna. We lezen daarin dat de Heere haar baarmoeder, de baarmoeder van Hannah had gesloten. En haar tegenpartij, dat was de andere vrouw van haar man waarmee ze getrouwd was, die treiterde haar. Want het was een oneer, het was een schande in Israël als een vrouw onvruchtbaar was. En het liep zo hoog op dat Hannah huilde hiervan en dat ze niet at. En wat kun je dan nog doen op dat moment? Nou, vanaf vers 10 in 1 Samuel 1 lezen we het. Let goed op, er staat: bitter van gemoed bad zij tot de Here en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af en zij zei: Here van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Here geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Here, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En Hanna heeft genade ontvangen. Ja, want er was geen garantie op het verhoren van het gebed. En dat is ook niet waarom wij bidden als kinderen van God. Maar Hanna kon maar één ding doen. We lezen het, hè? Het was een diep bedroefde vrouw. Diep bedroefd. En wat kan ze dan doen? Haar hart uitstorten bij de Heere. Er staat: ze was bitter van gemoed. Deze uitdrukking in het Hebreeuws verwijst naar een diepe emotionele toestand van verdriet, bitterheid of kwelling. Iemand die gekweld wordt. En dit gevoel kan of veroorzaakt worden door een intens verlies, pijn of teleurstelling. Dus Hanna ervaarde een intens emotioneel lijden door haar kinderloosheid. En ze bidt. Ze bidt. En hier zie je al dat het verdriet, want dat zie je ook in veel kringen, hè? Ook in kringen als die van ons helaas, zie je dat ook veel is. Oh, dus iemand is verdrietig, je bent niet geestelijk. Maar God wijst haar niet af. Bitter van gemoed en met een intens verdriet kan ze alleen naar God gaan. Ga nu in je Bijbel naar Nehemia 1. In Nehemia 1 bevindt het volk van God zich in een periode van herstel na de Babylonische ballingschap. Nou, hoewel sommige Israëlieten al teruggekeerd zijn naar Jeruzalem, verkeert de stad nog steeds in hele slechte staat. De muren van Jeruzalem liggen in puin, wat het volk kwetsbaar maakt voor vijanden en toont dat de stad nog steeds geen volledige herbouw en bescherming heeft. En Nehemia hoort wat de staat is van Jeruzalem. Laten we lezen, ik wil het hoofdstuk met jullie lezen en let alsjeblieft op wat Nehemia bidt. Kijk niet naar of het mooi is en kijk niet naar de mooie woorden, hè, want dat is ook iets wat we moeten loslaten als het gaat om gebed. Het gaat niet om mooi bidden, het gaat gewoon om in oprechtheid ons hart uitstorten bij de Heere God. Want Hij ziet het hart, Hij kent het hart. Maar let op zijn gebed. Nehemia 1 vanaf vers 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Gislew, in het 20e jaar, toen ik in de burg Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij: de overgebleven die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En let op zijn gebed. Vanaf vers 5. Ik zei: Och, Heere God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen en hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nu wil ik met jullie verder naar hoofdstuk 2 en wil ik de eerste vijf versen met jullie lezen. Dus Nehemia hoofdstuk 2 en dan de eerste vijf versen. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artasasta. Toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Dat is ook gewoon iets wat je niet deed bij de koning in die tijd. Ja, de koning had al genoeg aan zijn hoofd. Hij had het ook niet erbij nodig dat zijn dienaren met een verdrietig gezicht bij hem kwamen staan. Toen zei de koning tegen mij: Waarom staat uw gezicht zo verdrietig terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Nou, nu zien we, toen werd ik heel erg bevreesd. En wat is dan het beste om te zeggen? Ik zei tegen de koning: Mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? En let op hoe Nehemia bidt. Toen bad ik tot de God van de hemel. En we hoeven hier niet van uit te gaan dat hij op zijn knieën ging, een heel uitgebreid gebed en al dat soort dingen. Maar hij bad tot de God van de hemel en zei tegen de koning: Als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Uiteindelijk weten we dat het gebed ook verhoord wordt en dat Nehemia wat dat betreft die kant op gaat. Maar je ziet in de strijd, zij bidden, hij bidt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het volk, voor zijn familie. Het laatste voorbeeld in het Nieuwe Testament, als je in je Bijbel naar Handelingen 4 gaat, let op dat de gemeente bidt en let ook op hoe de gemeente bidt na bedreigingen en tegenstand. We kunnen hier echt veel van leren. Handelingen 4, vanaf vers 23. Daar lezen we: En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, dit zijn dus de apostelen die losgelaten zijn. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heren, U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren en tegen de Heeren en tegen zijn gezalfden. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus als we ook bijvoorbeeld kijken naar het gebed van de gemeente die bijeen is gekomen. Het gaat hier niet om: o Heer, verlos ons en haal deze verdrukking weg. Nee, ze beginnen als eerste met het grootmaken van de Heer en erkennen wie Hij is. U die de hemel, de aarde en de zee en alles wat daarin is geschapen heeft. En dan gaan ze naar Psalm 2. En hetgeen wat ze vragen is vrijmoedigheid om te blijven doen waarvoor ze überhaupt al vervolgd worden. Dat is wat ze vragen. En wat zien we in al deze gevallen? En waarom ik deze gevallen aanhaal? Deze verschillende gevallen is dat het gaat om strijd op zowel individueel niveau als gezamenlijk. En wat we zien is dat het gebed plaatsvindt tijdens kritieke momenten waar beslissingen, strijd of crisissen spelen. En dat is wat de apostel Paulus leert bij elke gelegenheid. Bij elke gelegenheid. Maar hij schrijft ook met alle gebed en smeking. Met alle gebed en smeking. En dat is wat we hier in deze gebeden hebben gezien. En er is een subtiel verschil in de woorden die de apostel Paulus gebruikt. In het Grieks spreekt het woord gebed van algemeen gebed. Dus het is gewoon gebed in zijn algeheel. En daarom is het ook inzichtelijk dat Paulus schrijft met alle gebed. Dus denk ook aan lofprijzing, aan voorbeden, alle type gebed. Maar smeking richt zich specifiek op smeekbeden of dringend verzoek om hulp. Het wordt vaak gebruikt wanneer iemand in een noodsituatie is en er een specifiek verzoek of behoefte is. Het duidt op een bidden dat voortkomt uit een gevoel van afhankelijkheid en urgentie. En beide zijn belangrijk. Bidden en smeken op wat voor manier dan ook. In Filippenzen 4 gebruikt de apostel Paulus dit ook in vers 6 en 7. Hele bekende versen. We hebben hier, toen we door Filippenzen heen gingen, hebben we hier ook bij stilgestaan. Ja, dit is het prachtige, hè? Dit is een gebod. Dit is een gebod. Ik zeg het ook vaker, hè? Wij kunnen niet stilstaan en zeggen: nou, ik ben gewoon iemand die piekert. Ik ben gewoon iemand die bezorgd is. Dit is een gebod. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat is hetgeen wat ook beschermd moet worden wanneer wij moeilijkheden hebben. Onze harten en gedachten. Dat is wat bewaakt moet worden. En dat zien we ook continu, dat hebben we nu ook gezien, wanneer we door de wapenrusting heen zijn gegaan. Dus iedere keer gaat het om: oké, hoe denken wij? En wat is het handelen wat voortvloeit uit te denken wanneer we door moeilijkheden heen gaan? En laat gewoon zien, we zijn volledig afhankelijk van de Heere God. En daarom, de noodzaak om te bidden is groot. Als individuen, maar ook als gemeente. Het is groot. We zien het door de schrift heen. Ja, ons leven in Christus wordt gevoed door zowel het woord als de geest. Je kunt niet het een boven het ander stellen. Het is niet, ik lees de schrift veel, dus ik heb genoeg wijsheid en hoef dan minder te bidden. Want lees je de schrift genoeg en onderscheid je de wil van God, dan leert het je juist dat je moet bidden. Maar ook de andere kant is waar. Het is ook niet, ik bid veel en ik laat me leiden door Gods geest, dus ik heb de schrift niet nodig. Want hoe bid je naar de wil van God als Hij zijn wil heeft geopenbaard in het woord en je het woord niet leest? Dus beide zijn noodzakelijk. En daarom ook dienen we acht te slaan op wat de schrift ons leert. Bid zonder ophouden. Volhard in het gebed. Houd sterk aan in het gebed. En bidden, ik persoonlijk, het is een van de zwaarste dingen die je moet doen als beleidende discipel. Je moet je ertoe zetten. Het gaat niet vanzelf. We blijven het herhalen. Houd sterk aan in het gebed. Dit is zo noodzakelijk. Een tijd geleden, volgens mij weten de meesten het wel, we hebben het er ook wel eens over gehad. Een tijd geleden zag je in de evangelische wereld en een beetje in de charismatische wereld, zag je leiders na leiders vallen. Schandaal op schandaal. Overspel en noem maar op. Van ouderlingen, voorgangers, noem maar op. En de gedachte was, en dat is nog steeds zo, hè. Slechte theologie leidt altijd tot een slechte wandel. Altijd. Wat je gelooft, dat komt tot uiting. Maar onlangs, niet heel lang geleden, afgelopen week, is een leider, en vooropgesteld, ik heb moeite met prominentie binnen de christelijke wereld en die hele celebrity status van voorgangers en al dat soort dingen, maar deze man, een bekend man, in ook de, wat ze noemen in het Engels, de reformed wereld, is gevallen. Een man die het woord rechtsneed. Rechtsneed. Die zich ook uitsprak tegen de dwaalleer die in veel charismatische en evangelische kringen rondgaat. Die blijkt zelf overspel te hebben gepleegd. En dit leert ons, broeders en zusters. Dit leert ons echt. Het is niet genoeg. Het is niet genoeg om alleen de juiste theologie te hebben. Het is niet genoeg. Ons hart moet getransformeerd worden door de theologie die we hebben. Als dat niet gebeurt, is alles te vergeefs. En ik weet het. Ook een getransformeerd hart is niet zonderloos. Dat weten we. En ook iemand met een getransformeerd hart struikelt. Maar waar het om gaat, is dat alleen kennis opgeblazen maakt. Paulus, leer dat. We moeten bidden. We moeten aanhouden in het gebed. En we moeten leren bidden naar de wil van God. We kunnen hier niet in verslappen. We mogen hier niet in verslappen. En dat is ook wat de apostel Paulus bedoelt met het bidden in de geest. Ja, er bestaat onnodig veel misverstand hierover, over bidden in de geest. Bidden in de geest is niet wat we in sommige denominaties en kringen zien als wat zij bestempelen als tongen. Dat is het niet. Dat is niet wat bidden in de geest betekent. Bidden in de geest betekent ook niet dat je super emotioneel bidt. Dat is het ook niet. Want het is mogelijk om emotioneel te bidden in de geest. En het is ook mogelijk om kalm te bidden in de geest. Maar het is ook mogelijk om emotioneel te bidden in het vlees. Ja, waarbij men opgewonden raakt om redenen die ver van de Heilige Geest staan. Dus wat betekent het echt om te bidden in de geest? Nou, als je de schrift leest, en de schrift leest in haar context, en de schrift ook objectief leest, zonder op zoek te gaan naar bevestiging van wat je al gelooft, of wat je wil geloven. Dan wordt bidden in de geest duidelijk in het licht van de grotere context van onze wandel met God. Bidden in de geest houdt in dat je bidt onder leiding en kracht van de Heilige Geest in overeenstemming met zijn wil en waarheid zoals geopenbaard in de schrift. Dus dat is bidden in de geest. Het is bidden in overeenstemming met de wil van God zoals het geopenbaard is in de schrift. Het is niet simpelweg een emotionele ervaring of een kwestie van fysieke expressie. Maar juist een diepe innerlijke afhankelijkheid van God. Wanneer je bidt in de geest, bid je volgens de wil van God. Met de hulp van de geest die ons bijstaat in onze zwakheid, zoals we lezen in Romeinen 8. Hij doet het weer. Romeinen 8, versen 26 en 27. Dit zijn ook bekende versen. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Nou, waar staren de meeste mensen zich blind op in deze versen? De laatste twee woorden in vers 26. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar wordt een hele theologie om gebouwd. En dan krijg je rare praktijken uit. Terwijl als we oprecht en eerlijk bestuderen, dan komen we bij de ware betekenis van iets. De verzuchtingen waar Paulus bijvoorbeeld naar verwijst, zijn diepe innerlijke uitingen van verlangen en nood die zo diep zijn dat woorden tekortschieten. We hebben dat allemaal gehad. Een intens verdriet, een intense noden, dat je weet wat er in je hoofd is, maar het komt er gewoon niet uit. Je kunt het niet onder woorden brengen. Dus wat Paulus benadrukt is het onvermogen van de menselijke taal om volledig te communiceren wat er in ons hart leeft tijdens moeilijke of complexe situaties. Dat is waar hij het over heeft. Het gaat niet over mystieke gebrabbel of onbegrijpelijke klanken, maar over een diepe geestelijke realiteit waarin de geest namens ons bidt op een manier die de diepte van onze behoeften en Gods wil overstijgt. That's it. En daarom kun je, hè, we leren het altijd, je kunt versen niet isoleren, je kunt ze niet scheiden zomaar van elkaar. Let op vers 27, dat hoort erbij. Hij die de harten doorzoekt, dat is de Vader, die weet wat het denken van de geest is. Waarom weet hij dat? Omdat de geest naar de wil van God voor de heiligen pleit. We zien hier dus dat het niet te maken heeft met het gebrabbel, dat mystieke gebeuren. Is het bovennatuurlijk? Absoluut. Dus dit gebed, bidden in de geest, is altijd in lijn met Gods wil. Niemand bidt in de geest voor een Ferrari. Dat is niet bidden in de geest, dat is bidden naar het vlees. En hoewel het emoties kan opwekken, ja, want we doen emotioneel gebed doen we niet teniet. Laten we dat voorop stellen. Het is niet dat we opeens star moeten gaan bidden en zeggen, oh, ik kan mijn emoties niet uitstorten bij God. Daar hebben we het niet over. Want dat kan. We hebben Hanna bitter van gemoed zien bidden. Diep bedroefd. Huilen. Dus daar hebben we het niet over. We lezen de psalmen ook. Harteleed. Dus daar gaat het niet over. Maar waar het primair op gericht is op het verheerlijken van God en onderwerping aan zijn wil. Dat is waar het op gericht is. Het gaat over wat we de Heere Jezus ook hebben zien doen, hè? Dus niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Het gaat over het zoeken van Gods wil boven onze eigen verlangens, in het besef dat de Heilige Geest ons leidt in waarheid en ons in staat stelt om op de juiste wijze te bidden. Nou, hoe ziet zo'n gebed naar de wil van God eruit? Laten we eerst kijken naar wat de Heere Jezus heeft geleerd. En laten we naar Matthäus 6 gaan. Matthäus 6. En laten we dan niet beginnen bij het gebed zelf. Maar wat de Heere Jezus als eerste leert over het hart en de praktijk. Wat wel en niet bij het gebed hoort. Matthäus 6. Deze kennen we. Vanaf vers 5. Dan bidden we, of dan lezen we tot vers 13. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet. Of, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dus een aantal observaties. Wat zien we? Gebed gaat niet om ons, maar het gaat om de Heere God. En daarbij naderen we dus in nederigheid. Het gaat om oprechtheid. Niet om wat men ziet of hoort aan de buitenkant, maar om het hart wat de Vader, die in het verborgene ziet en hoort, daar gaat het om. Het gaat niet om het proberen te halen wat jij wil, en God proberen te overtuigen met mooie woorden en veel woorden. Dat is iets wat de heidenen doen, dat zie je ook heel veel in Oosterse religies. He, dat brabbelen, die mantra's en dat herhalen, herhalen, herhalen. Dit is overigens niet een verbod op het meerdere malen bidden om iets waar je in het verleden al voor hebt gebeden. Dat is niet wat de Heere Jezus hier over spreekt. Maar het gaat erom dat we de soevereiniteit en de alwetendheid van de Heere God in acht nemen. Want Hij weet wat we nodig hebben voordat we tot Hem bidden. Hij weet ook wat we gaan bidden voordat we tot Hem bidden. Hij is alwetend. Maar ook dit is geen reden om niet te bidden, omdat hij het al weet. Want hij wil dat we tot hem bidden. Maar je ziet een prachtig patroon van wat de Heere Jezus leert in het gebed. Als we onze ogen hierop gericht houden. Het gebed begint met onze Vader die in de hemelen zijn. Dit herinnert ons. En we hebben het ook gezien, hè, toen we handelingen, voordat ik verder ga. We hebben het gezien in handelingen. Wat ik net al zei. Het gaat om het feit dat zij in hun diepste noden als eerste de Heere verheerlijken. Dat is waar ze mee bezig zijn. En dat betekent niet dat je niet gelijk direct met een verzoek kunt komen bij God. Maar je ziet dat wel terug in het patroon van gebed. En ook hier zien we dat terug. Dus onze Vader die in de hemelen zij. Dit herinnert ons aan de diepe en intieme relatie die we hebben met God. En dit door onze Heere Jezus Christus die ons met hem verzoend heeft. En dit hoort ons gelijk te dwingen om te beseffen dat het een relatie is waarin vertrouwen, het vertrouwen op God belangrijk is, dat het essentieel is. En we erkennen ook zijn heiligheid en verhevenheid, aangezien hij in de hemel is. Maar tegelijkertijd, omdat we hem Vader noemen, benadrukt het ook zijn nabijheid. En tegelijkertijd benadrukt het onze nederigheid en afhankelijkheid van hem. Uw naam worden geheiligd. Dit richt ons op de glorie van Gods naam. Op wie Hij is. Dus dit leert ons om niet simpelweg alleen met verzoeken bij Hem te komen. Maar om Hem te eren voor wie Hij is. Het vraagt dat zijn heilige karakter door ons leven en onze daden geëerd wordt. En dat de wereld hem ook herkent en erkent als heilig. Dat moet ook ons verlangen zijn. Uw koninkrijk komen. Let op hoe dit onder andere wijst op de groei van Gods koninkrijk. Het vraagt om de voortgang van het evangelie en de vervulling van zijn beloften. Let op hoe dit nog niet eens op ons gericht is. In het gebed zijn we nog niet eens met onszelf bezig. Maar puur en alleen op hem en op zijn heilsplan. En dit is ook een belangrijke om te herinneren wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Ik zei het net al, dat het niet om ons draait en niet om ons moet gaan draaien. Maar dat het nog steeds om hem dient te draaien. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Wat staat hier centraal? Onderwerping aan zijn wil. Niet alleen in ons leven, maar in de hele wereld. We vragen dat Gods wil die volmaakt is in de hemel, ook op de aarde gebeurt. En dit betekent onder andere een verlangen naar rechtvaardigheid, naar vrede en gehoorzaamheid aan God in ons dagelijks leven en in de gemeente en in de samenleving om ons heen. En nu komen we. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar dit herinnert ons ook weer aan iets. Het feit dat we volledig afhankelijk zijn van Gods voorziening. En het roept ons op om met dankbaarheid te leven, onder welke omstandigheden we ons ook verkeren. Hoe moeilijk het ook is. En nu komt eentje die, waar je wel met vrees in je hart voor moet bidden. En vergeef ons onze schulden zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Dit gaat er al van uit, je bent niet iemand die wrok koestert. Die bitterheid houdt. Die boos blijft richting anderen. Die weigert om de ander te vergeven. En dit is het ding. Want we zijn daar goed in. We zijn als het ware net als Jona. We weten dat God genadig is en we doen ook een beroep op Gods genade voor ons leven. O Heere, u bent geduldig met mij, prijs u. Maar die niet. Die vergeef ik niet. Want die heeft net iets te veel gedaan. Het is net iets te diep gegaan. Dus wat zien we hier? Vergeef ons onze schulden zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Een behoefte, een immense behoefte aan genade. Een immense behoefte aan genade. En het herinnert ons aan hoe niet alleen wij vergeving en genade nodig hebben, maar dat we dat ook aan anderen dienen te geven. En dat allen om ons heen genade en vergeving nodig hebben. Ik zeg het vaker, volgens mij ook in de Sterkhuis, dit is de basis voor een Godvrezend en een Godverheerlijkend huwelijk. Dit, genade, leidt ons niet in verzoeking, ook voor opvoeding trouwens. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, deze is vooral actueel in de serie waarin we ons nu bevinden. Bescherming tegen zonde. Bescherming tegen verleiding. Bescherming tegen afleiding. Bescherming tegen aanvallen van de Satan. En wat benadrukt het bovenal alles? Dat we niet gesterkt worden in de sterkte van zijn macht. Dat als we niet gesterkt worden in de sterkte van zijn macht, dat we zwak zijn. Dat we zwak zijn. Het benadrukt onze zwakte en onze nood om door God geleid te worden in rechtvaardigheid. En dat we zijn bescherming nodig hebben om niet te val te komen. We hebben dit nodig, niet alleen voor onszelf. Dit is waarom we dienen te bidden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Iedere dag krijgen we impressies op ons af, de ene sterker tegen de andere verleiding. Maar we dienen zo voor elkaar te bidden. En dan, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. En uiteindelijk zien we hier, alles behoort God toe. We worden herinnerd aan zijn macht, zijn glorie, zijn heerschappij. En we moeten ons dit ook herinneren wanneer we door moeilijkheden heen gaan, broeders en zusters. Dit is het ding. Dit is een gebed in de geest. Dit is een gebed in de geest. Als het hart volledig in overeenstemming is en volledig ondergeschikt is aan God. Dat is het. En begrijp me niet verkeerd, dit is geen oproep tot een stappenplan, dit is geen formule. Het is geen oproep tot een modus, het is vooral een confrontatie met de realiteit. En wanneer we dus zijn woord lezen, wanneer wij bekend raken met zijn wil, dan drijft het ons om op soortgelijke wijze te bidden. Let op de gebeden van Paulus voor de discipelen in Filippi. Filippenzen 1 vers 3 tot en met 5. Deze hebben we behandeld. Let op. Ik dank mijn God. Telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Nou, waarom is dit zo inzichtelijk? Nou, als je de brief aan de Filippenzen kent. We weten die twee zusters die oneenigheid met elkaar hadden. Waar Paulus in hoofdstuk 4 oproept om te verzoenen. Maar het feit dat Paulus dus zijn blijdschap benadrukt vanwege hun gemeenschap aan het evangelie. De hoop, de genade waarin zij staan. Dus denk nu aan die twee zusters die een conflict hebben. En besef wat dit gebed dan betekent. En hoe dit gebed een gebed in de geest is. En dit is ook het ding, hè. Kijk, we zeggen het vaker ook in de gemeente, dus hier. Wij zijn geen volmaakte gemeente. Wij zijn allemaal mensen bij elkaar gebracht onder de genade van God. Allemaal worstelen we nog met het vlees. We zullen elkaar teleurstellen. We zullen dingen doen die niet horen. Dat gebeurt. Maar hoe gaan we hiermee om? Als we ons blijven herinneren aan de genade waarin we samen staan. Dat we mede-erfgenamen zijn. En als we op onze knieën voor elkaar gaan, dan kan het niet zo zijn dat er bitterheid in ons hart blijft. Want hoe nader je met bitterheid in je hart tot God? Waarin we lezen de God van hemel en aarde en alles wat daarin geschapen is. Het drijft je tot nederigheid. Let bijvoorbeeld op Colossense 1, als jullie in jullie Bijbel daar naartoe gaan. Het is een prachtig gebed. Colossense 1. Colossense 1 vanaf vers 9. En dan lezen we tot en met vers 14. Dan schrijft Paulus het volgende. Daarom houden ook wij niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden. Let op het gebed, let op zijn gebed. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Nou, waarom is dit inzichtelijk? Nou, gezien de situatie in Colosse, is het een krachtige oproep tot geestelijke groei en standvastigheid te midden van de dreiging van dwaalleer. De beginselen van het gnosticisme begonnen daar in Colosse te komen. En hij bidt dan dat de heiligen vervuld mogen worden met de ware kennis. He, niet zogenaamde kennis, niet verheven kennis en al dat soort dingen. Nee, met de ware kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat zij een leven leiden dat God eert en vrucht draagt in goed werk. En in plaats van te vertrouwen op menselijke filosofieën en mystieke praktijken, bidt hij tot God voor hun groei in de kennis van God en om kracht te ontvangen om met vreugde te volharden in het geloof. Dit zijn de gebeden die we voor elkaar horen te bidden. En met elkaar horen te bidden. Dit gebed herinnert de Colossenzen eraan dat zij door Gods genade al deel hebben aan de erfenis van de heiligen. Dus je hoeft niet naar diepere zaken te zoeken. Nee, je hebt er al deel aan. En dat ze bevrijd zijn uit de macht van de duisternis en al geplaatst zijn in het koninkrijk van Christus, waar zij verlossing en vergeving van zonde hebben door zijn bloed. Met andere woorden, je hebt nergens anders iets te zoeken behalve bij Christus. En dat is mijn gebed voor jullie. Dus wat we zien, wat zien we in de gebeden continu? Hetgeen waar Paulus ook toe oproept in Efeze. Waakzaamheid. Alertheid. En let op, volharding en smeking voor alle heiligen. En toen we door Filippenzen heen gingen, en in Petrus hebben we dit ook al aangekaart. Vaak wanneer je het woord u ziet in de schrift, vooral in het Nieuwe Testament, zie dat niet alsof Paulus het alleen aan jou schrijft. Hij schrijft in de context van gemeenschap. Dat is wat hij doet. Dus die oproep om stand te houden, die geestelijke wapenrusting, is voor ons samen. En terwijl we dus ook samen bidden, dat is waartoe hij oproept. Ja, we horen het als individuen te doen, maar dat ding is niet van, oké, we komen hier op zondag, we krijgen de verkondiging, oké, dan ga ik de wereld in en dan doe ik mijn eigen wapenrusting aan en hopelijk redt mijn broeder het of mijn zuster het. Nee. Dit is iets wat we samen horen te doen als gemeente. Een gemeente die overwint in moeilijkheden is niet alleen een gemeente die theologisch sterk is, maar een gemeente die theologisch sterk is en bidt. En bidt. Dus we hebben het nodig dat we voor elkaar bidden, dat we met elkaar bidden. Dat we aanhoudend, volhardend blijven bidden, opdat we niet struikelen, opdat we niet vallen. Opdat we niet verslind worden. Laat dit voor ons allen een aansporing, een oproep zijn, dat we moeten bidden. Dat is de boodschap van vandaag. Dat we moeten bidden en dat we nooit de moed moeten verliezen. We zijn begenadigd. We zijn niet alleen in deze strijd. En het prachtige is ook de herinnering dat niet alleen wij nu bidden en dat onze Heer Jezus niet alleen in zijn aardse bediening bad, maar dat we in Hebreeën ook lezen dat we nu een hoge priester hebben die leeft om voor ons te pleiten. Die nu ook pleit voor ons. We zijn niet alleen in deze strijd. We zijn met de Heer. Hij is met ons, maar we zijn volledig afhankelijk van Hem. En we moeten herinneren dus ook, vooral in de strijd, dit leven in de Heer. Het is een prachtig leven, het is een gezegend leven. Maar dit draait niet om onze comfort en om onze wil. Het gaat niet om hoe wij blijdschap en vreugde definiëren. We dienen stand te houden, bewapend en tegelijkertijd op onze knieën voor de eer en glorie van onze zaligmaker. Amen. Laten we bidden. Vader, ik weet van mezelf, maar ik denk dat ik namens mijn broeders en mijn zusters ook mag zeggen, Heer, dat we zwak zijn in de gebeden. En dat dit een aansporing voor ons is, Heer. Een nederigmakende confrontatie. Dat we moeten bidden. Niet alleen als individuen, maar ook als gemeente. Heer, u hebt ons zoveel genade gegeven. En zoals we in Hebreeën lezen ook, dat we met blijdschap en met vrijmoedigheid tot uw troon der genade mogen naderen door onze Heer Jezus Christus. Vergeef ons, Heer, dat we dat zo weinig doen. Vergeef ons dat we heel vaak niet zien hoeveel genade we hebben ontvangen. In het feit dat we tot u kunnen naderen, dat we tot u kunnen bidden. En dat u ons hoort, Heer. We danken u voor het werk van uw geest die ons leidt in onze zwakheden. Wanneer we echt niet weten wat we moeten bidden en hoe we moeten bidden. Dank u wel daarvoor, Heer. Maar leid ons en leer ons om meer en meer te bidden naar uw wil. Schenk ons de volharding om uw wil te leren onderscheiden wanneer we uw woord lezen en bestuderen. En laat dat zich doorvertalen, Heer, dat we bidden naar uw wil. Opdat uw wil hier mag geschieden. We danken u, we loven u en we prijzen u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.